Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn van harte welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Vanmorgen willen we ons voorbereiden op de viering van het sacrament van het heilig avondmaal. Ter voorbereiding op de dienst gaan we nu zingen van Psalm 3, vers 3. Ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust. Ik noem nu het derde vers van Psalm 3. De kerkraad wenst u en jou, hier in de kerk en ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met samen te zingen uit Psalm 25, de versen 1, 2 en 3. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. 1, 2 en 3 van Psalm 25. toonhoogte 103 zingen we naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Meer dan rijkdom, meer dan macht, meer dan zilver, meer dan goud. In een graf verborgen door een steen, toen u zich gaf verworpen en alleen. Op toonhoogte 103, na de wet van de Heere onze God en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus, die vatte dit alles samen in een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult liefhebben de Heere uw God. Met heel uw hart. En met heel uw ziel. En met heel uw verstand. En met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bidden wij nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, op deze Vaderdag en ook de langste dag van het jaar komen we tot u in gebed. Op deze eerste dag van de week ook, waarop u ons samenroept in de kerk, waarop u ons samenroept thuis in de huiskamer bij de kerkradio, om te vertoeven onder het geklank van uw woord. En we bidden u voor alle vaders, die onder uw vaderlijke goedheid ook vader mogen zijn. Maar we bidden u ook voor hen die geen vader meer hebben. Of voor die mannen die het ouderschap niet mogen genieten. Om wat voor reden dan ook. Tot u komen we allemaal, zoals we hier zijn, zitten en staan, om u te loven dat u onze God en Vader bent. En dat we daarmee in het leven mogen gaan en staan met de hoogtepunten, maar ook door diepe dalen. En we danken u dat uw trouw zo groot is en dat u doorgaat, ondanks ons. Want horend de 10 woorden, konden we niet alles keurig netjes aanvinken, dat het wel weer in orde was. Een dikke onvoldoende, die kwam eerst. En toch mogen we er zijn, voor uw aangezicht, onder het geklank van uw woord. Zegen ons dan, o God, dat we er niet alleen lichamelijk bij zijn, maar dat onze oren horen en dat onze harten kloppen tot uw dienst. Zodat u alle lof, eer en aanbidding zult ontvangen. Wil ons helpen in het luisteren, in het spreken, in het orgelspelen, in het zingen, in het koster zijn, in het geven van onze gaven, als we straks leiding geven aan de kindernevendienst, of nu op de zondagschool of op de crèche. Geef, Heere God, in alles uw macht en majesteit op te merken in onze ootmoed en afhankelijkheid. Zonder u kunnen we niet. Laat in alles deze dienst mogen strekken tot eer van uw naam. Hoor ons in Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen, het vervolg van de schriftlezing van vorige week. Toen hebben we Handelingen 3 gelezen, de verzen 1 tot en met 10. Die kreupele, die verlamde, die werd genezen. Hij zat bij de schone poort in Jeruzalem om liefdadigheid te ontvangen door zijn hand op te houden en in de hoop dat hij aalmoezen kon vangen. Nu lezen we het vervolg van het hoofdstuk vanaf vers 11. En terwijl de kreupele die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang, die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind, Jezus, verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus. Toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders, maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En hij, Jezus Christus, zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten, door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: de Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten vanaf Samuel en zoveel als ze daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen hij tegen Abraham zei: en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God, die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen in het bijzonder onderstrepen de verzen 13 tot en met 15. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U hebt echter de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. Tot zover onze tekst. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen, en wel van Psalm 111, de versen 3, 4 en 5. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Hij heeft de kracht zijns werks getoond aan het volk waarbij hij gunstrijk woont. Het is trouw, al wat hij ooit beval. De versen 3, 4 en 5 van Psalm 111. Thank you. Gemeente des Heren, hij heeft het volgens mij niet gedaan. Maar toch zou het prachtig zijn geweest als onze bekende vaderlandse schilder Rembrandt het op het doek had vastgelegd, die geschiedenis uit Handelingen 3. Onze vaderlandse beroemdheid die zo prachtig met licht weet te werken te midden van allerlei donkere partijen. Maar ja, aan de andere kant dacht ik ook, waar moet hij beginnen? Het is immers haast niet te filmen wat hier gebeurd is in Handelingen 3. Iemand die nooit heeft kunnen lopen en daarom ook nooit heeft leren lopen, omdat hij kreupel was, je mag ook vertalen verlamd. En zo iemand die krijgt me daar te horen, sta op en ga lopen. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener. En wat lees ik? Na dit gezegd te hebben, helpt Petrus hem een handje. Hij springt op, hij loopt rond, hij gaat mee naar de tempel en loopt en springt daar verder rond. God lovend. Ik had daar best bij willen zijn. Want dat geeft je een kick. En u misschien, jij misschien net als ik, wij gaan graag van kick tot kick steeds voort. Maar ik was er niet bij. Andere mensen waren er wel bij. En over hen staat wat geschreven. Wat dan? Nou, dat lopen en dat God loven, dat valt op. Dat is zo opmerkelijk. Want ze kennen hem. Ze kennen hem allemaal. Die daar loopt en springt en zingt. Het is die bedelaar. Die bij de schone poort zat, dag in dag uit zijn hand op te houden. En hoe kan dit dan? En wat is hier gebeurd? En dan staat het er zo mooi weergegeven. Opnieuw een plaatje in vers 11. Die kreupelen, zeg maar, die verlamde, die genezen was, die houdt zich vast aan degenen die hem hebben genezen. Hij houdt zich vast aan degene van wie die eerst dacht dat ze hem lieten vallen. Toen ze tegen hem zeiden, goud en zilver hebben we niet. En terwijl ze daar met z'n drieën zo staan, stroomt die zuilengang van Salomo vol. Vol mensen die vol verbazing zijn. Die zuilengang van Salomo, dat is een overdekt gedeelte van de tempel, wat handig is bij slecht weer en ook als het een beetje al te zonnig is. Zo dat mensen daar beschutting kunnen vinden tegen zonnesteek en tegen plensbuien. En vanaf die plek is het dat Petrus zijn woorden richt tot het volk. Want al die mensen die zijn samengestroomd, die zitten met een probleem, ze snappen het niet. Ze begrijpen er niks van. En dat is als het ware van hun gezichten af te lezen. Dit kunnen ze niet plaatsen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, mensen die zoeken graag een verklaring, toch? En blijkbaar is Petrus dat opgevallen. Hij ziet die mensenmassa en hij stelt aan hen een vraag. Waarom zitten jullie ons zo aan te kijken? Waarom kijken jullie ons zo doordringend aan? Is er iets mis met ons? Het is wel leuk om dat zo te lezen, dat Petrus die vraag stelt, want dat was destijds, aan het begin van Handelingen 3, de opdracht die Petrus gaf aan die man die daar bij de schone poort zijn hand zat op te houden. kijk naar ons. Met andere woorden, kijk maar heel goed naar ons. Kijk ons maar heel doordringend aan. Kijk naar ons die jou geen goud of zilver gaan geven. Nou, loop dan maar door. Nee, meer dan rijkdom. De naam van Jezus Christus. En in die naam sta op en ga lopen. Je mist wel wat, hoor, als je die naam nog niet echt kent. Of wat? Je mist dan eigenlijk alles. En nou is het wonderlijke, dat de verkondiging van die naam, zoals dat aan die man gebeurde die met zijn hand omhoog zat bij de schone poort, die naam gaat verkondigd worden aan heel die samengestroomde massa. Als het ware gaat die naam als een spiegel worden voorgehouden. Want ze staan zich daar te verkijken op Petrus en op Johannes. Men vergaapt zich aan hen, alsof zij door hun kracht of door hun eigen vroomheid ervoor hebben gezorgd dat deze mens weer kan lopen. Men vereert hen als het ware vanwege het wonder dat er is gebeurd. Kijk, en als je daar gevoelig voor bent, hè, en als je daarom misschien zelf graag in het middelpunt zou willen staan, ja, dan loopt het toch vroeg of laat een keer verkeerd af. Je hebt van die mensen, ook voorgangers, die constant in de schijnwerpers willen staan. Steeds voor het voetlicht, steeds in het middelpunt. Maar wat gebeurt er dan? Dan gaan mensen met de eer strijken. En dan is het hen al zo gemakkelijk begonnen om hun eigen ik. En daarom, wat doet Petrus hier? Hij gebruikt die gelegenheid, terwijl het levende bewijs, de man aan wie het wonder is geschied, hen nog vast heeft. Hij gebruikt dat moment om toch maar Jezus als de Christus te verkondigen. En blijkbaar gaat het daarom. En moet het daar ook telkens weer omgaan. Kijk, met een wonder weglopen, dat is eerlijk gezegd wel makkelijker. Maar het gaat niet het minst om het wonder van het kruis. En dat wil Petrus hen bijbrengen. De verzoening door het bloed van Jezus Christus. Wat we ook hopen te gedenken aan het avondmaal. Volgende week bij Leven en Welzijn. Alle wonderen, dat hebben we de vorige week ook gezegd, zijn als het ware wegwijzers. Ze wijzen ergens naartoe. Naar iets dat veel belangrijker is, naar iets dat je niet missen mag. Nou, zo is het ook met de sacramenten. Sacramenten zijn eigenlijk wegwijzers. Ze wijzen ergens naartoe. Het wonder van het heilig avondmaal, waarbij we mogen stilstaan bij brood en bij beker, wijst naar de bittere dood van Jezus Christus, onze heiland. Wijst heen naar Hij voor mij. Maar dan moet je dus op letten hoe Petrus dat daar bij die mensen neerlegt. Vandaag de dag zijn er heel veel mensen, ook onder christenen, die niet zoveel meer hebben met het Oude Testament. Soms helemaal niks meer hebben met het Oude Testament. Dat heeft afgedaan, dat is voor de Joden, dat is oud. Wij gaan uit van Jezus Christus en die gekruisigd. Jezus leeft en wij met hem. Verder niks. Verder is het allemaal maar een gepasseerd station. Moet je toch eens op letten hoe Petrus dat hier aanpakt in zijn preek. Hij begint met te herinneren aan het Oude Testament. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Als je daar eens even over nadenkt en even terugbladert in je Bijbel, dan weet je dat God zich zo bekendgemaakt heeft op deze manier, met deze woorden, aan Mozes. Bij de berg Horeb. En net even daarvoor, in Exodus 2, stond het ook al vermeld. Uit de mond van God, wanneer God het gekerm hoort van de Israëlieten in Egypte. En dan staat het daar zo nadrukkelijk. God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En zo ook, via Mozes, heeft het volk Israël het geleerd om die God te dienen. Die God die zich aan hen verbonden had. Als eerste, de God van het verbond. De God van je doop. En zo spreekt Petrus hier die toegestroomde hoorders aan op het hart van hun geloof. Hij spreekt hen aan op dat wat hen is overgeleverd door de jaren, door de eeuwen heen. Van vader op kind, van moeder op dochter. En hij staat dat niet wat van zich af te preken tegen die mensen, nee. Hij sluit zichzelf daar ook bij in door te zeggen, het is de God van onze vaderen. De God van de belofte. Je zou ook kunnen zeggen, de God die woord houdt, die trouw houdt en trouw blijft. Misschien heb je dat wel gehoord of gelezen van de week. De hoogste berg ter wereld. Dat is? Welke? Hoe hoog is die? Ongeveer. Kilometer? Hoeveel? 15? Nee, dat is te hoog. Iets meer dan de helft. 8850 meter is die. Ik heb het opgezocht hoor, ik wist het ook niet. Nou, die hoogste berg van de wereld, de Mount Everest, die schijnt door die aardbeving in Nepal iets van zijn plek geschoven te zijn. Maar 3 centimeter hoor. En ook iets gekrompen te zijn. En toen moest ik gelijk denken, toen ik dat las, aan wat de Heere God zelf heeft gezegd in Jesaja 54. Bergen zullen wijken en heuvels wankelen, maar mijn goedheid zal van u niet wijken en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer, die de trouw bewaart in eeuwigheid. Dat is wat. Ondanks waar je woont, ondanks wie je bent, ondanks mijn ontrouw misschien wel, die God die begon met Abraham en Isaac en Jacob. En dan maakt Petrus een grote sprong. Heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. En zo wordt de directe band gelegd tussen Jezus als zoon van God met de God van Abraham, Isaac en Jacob. En Petrus laat in zijn preek als het ware het Oude en Nieuwe Testament in elkaar grijpen. En ik denk dat we het daarom ook altijd maar heel dicht bij elkaar moeten houden. Het is niet los verkrijgbaar, om zo te zeggen. De God van Abraham, Isaac en Jacob heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. En met het laatste woord verheerlijken kun je denken aan Jezus' opstanding uit de dood, uit het graf. Kun je denken aan Jezus' hemelvaart en dat hij nu zit aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Hij heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Hoe heeft Petrus dat in die woorden kort, krachtig, kernachtig, schitterend geschilderd? Het lijkt Rembrandt wel. De manier waarop Petrus het hier kort en krachtig zegt, het oude met het nieuwe verbindt, En wat dat betreft ook de eenheid van de Bijbel laat doorklinken. En dat we ons daar maar nooit boven moeten verheffen. Maar onderbuigen, elke keer weer opnieuw. Niet ik met mijn wijsheid en eigen wijsheid, maar Hij. Wij heersen niet over die Bijbel. We leren daarvan. Bij voortduur. En nooit, nooit raken we daarin uitgeleerd. Dat is natuurlijk wel aardig om naar zo'n schilderij te gaan zitten kijken met z'n allen vanmorgen. En misschien wel onze opmerkingen te plaatsen. Maar wat dat betreft is het goed om, ik heb het al meer gezegd geloof ik, eens een keer een lik verf over je neus te krijgen. Niet zo lang geleden liepen we ergens te wandelen. En daar stond een man langs het terrein met een schildersezel en een doek erop. En die stond een vergezicht stond die te schilderen. En dan zou je als toevallige wandelaar, als toevallige voorbijganger, je er zomaar mee kunnen gaan bemoeien en zeggen van, ja, maar dat, en moet je niet wat meer dit of ik zou het anders gedaan hebben. Maar ja, dan sta je toch vaak als beste stuurlui echt wel aan wal. En daarom is het goed om eens een keer een lik verf over je neus te krijgen. En daarmee bedoel ik, als Petrus deze mensen ervan afgebracht heeft om zich te vergapen aan deze ex-bedelaar, of zich te vergapen aan deze twee wonderdoeners, Petrus en Johannes, door uit te leggen waar het nu echt om gaat. God heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Jawel, de God van het Oude Testament, Abraham, Isaac, Jacob. En kijk uit, en dan komt hij. Die jullie, zegt hij, hebben overgeleverd. Dat is de eerste lik die ze over hun neus krijgen. Die jullie, dat is de volgende, hebben verloochend. Bij Pilatus. Jullie hebben de heilige en de rechtvaardige verloochend. En in plaats van hem hebben jullie een moordenaar een vrijgeleide gegeven. Het is toch de omgekeerde wereld hoe jullie bezig zijn geweest. En zo wordt de aandacht van die ex-bedelaar weggetrokken naar hen die zich zo verwonderden. Kijk, je kunt je leven lang ergens over verwonderen en over iemand verwonderen en blijven roepen oh en oh en zelf buiten schot blijven, hè? Deze week was er op Omroep Gelderland een kersenteler uit de gemeente Neder-Betuwe. En die had een heel bijzondere vangst gedaan. Die had aan één steeltje 3 kersen zitten. Heel bijzonder. Hij kwam niet verder om het daarover te hebben en zich alleen maar te verwonderen. Want het was toch zo'n wonder. Al 35 jaar zat hij in het vak en nog nooit meegemaakt. 3 kersen aan, 1 steeltje. Wat een wonder. En hij verwachtte ook niet het ooit nog eens een keer te zullen meemaken. En waar eindigde dat interview mee? Met de opmerking van die man. Maar ja, het is niet het winnende lot uit de staatsloterij. Eerst die voortdurende verwondering. En daarna, oh, sprong die over naar het goud en zilver. Wat het niet was. Maar wat doet Petrus? Hij haalt het goud en het zilver, waarvan hij eerst zei van, joh, sorry, dat hebben we niet. Dat goud en dat zilver, dat laat hij schitteren en glanzen naar alle kanten toe. Zeker ook als die laat uitkomen in wat voor een omgeving, in wat voor een milieu God zijn zoon heeft overgegeven in een wereld verloren in schuld. Aan mensen die Jezus alleen maar van de hand willen doen. Nou, denk maar aan het heilige avondmaal volgende week, daar komen we niet om te vertellen en te tonen dat wij allemaal zo goed zijn. en goed in elkaar zitten en het goed gedaan hebben. Maar juist omdat we niet zonder hem kunnen, die God heeft overgegeven. En dan is Petrus nog niet uitgelikt met die verf. Want eigenlijk stelt hij ze voor de vraag, wat heb je nou met die Jezus Christus? Ja, wat je met hem hebt gedaan, dat weet ik. Je hebt hem overgeleverd, je hebt hem verraden. Ach, en dan kunnen alle vingers naar Judas gaan zitten wijzen, van hij daar, hij heeft hem verraden. 30 zilverlingen, geen goud, maar zilverlingen. Daar deed hij zijn meester voor van de hand. Dat overkomt mij niet. Jullie hebben hem verloochend, zegt Petrus, voor Pilatus. Hij is alleen zo slim hier om niet te zeggen van ik heb hem ook verloochend. Dan weliswaar niet voor Pilatus. Maar toen dat meisje op me afkwam van hey joh, jij hoort toch ook bij hem. Nee, ik ken hem niet. Hij hoort niet bij mij en ik niet bij hem. Nu even niet. Dat gaat zo gemakkelijk, hè? Jezus verraden, Jezus van de hand doen, Jezus verloochenen. Zeggen dat je er even niet bij hoort, omdat je dat beter uitkomt op dat moment, te midden van je vrienden, te midden van je vriendinnen. In je handel, in je wandel, in je zeggen, in je zwijgen. Even nu Jezus niet. Het is helemaal niet zo moeilijk hoor, om dat te zeggen, uit te laten komen. Voor je het weet, heb je het voor elkaar. Weg met hem. Liever Barabbas dan Jezus. Ja, dan verloochen je hem toch. Ontken je hem toch. Zeg je hem niet te kennen, niet die band met hem te hebben die zo belangrijk is. En nodig en noodzakelijk. Petrus, die geen haar beter is, hij schaart zich met de woorden verraden en verloochenen te midden van zijn hoorders. Hij staat er niet buiten, hij staat er niet boven, hij preekt net zo goed tegen zichzelf. En hij laat zien in wat voor een omgekeerde wereld zij, wij, zich, ons bevinden. Dat is immers de wereld waarin wij ook nog steeds leven. Ik kost hem die slagen, die smarten, die hoon. Wat God bewerkt tot het leven en leidt tot het leven, daartegenover weten wij alleen de dood te bewerken van Jezus Christus. En Petrus is het hier die dat zo inhamert bij zijn gehoor. Het moet wel aankomen, het moet wel overkomen. Er gebeurt hetzelfde ook niet bij ons. Als je straks en ook volgende week weer het formulier hoort en je luistert naar die wonderlijke wisselwerking die daarin wordt opgesomd. Daar wordt bij herhaling erop gehamerd wat Jezus voor ons deed. Christus die werd gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Hij heeft onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Onschuldig is Jezus ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten spijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonde daaraan zou hechten. En zo heeft Jezus de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst van de hel, toen hij met luide stem riep, mijn God, waarom Waarom hebt u mij verlaten? Nou, daarom. Dat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. En uiteindelijk heeft hij met zijn dood en met zijn bloedstorting het verbond van genade en verzoening bevestigd. Toen hij zei, het is klaar. Het is volbracht. Vreemd gezegd misschien. Maar ook dat in het formulier is telkens weer een lik over mijn neus. Om mij maar te werpen op de werkelijkheid en de noodzaak van de weg en het werk van de Heer Jezus. En dat mag ik dankbaar en ootmoedig gaan gedenken. Daar sta ik telkens weer opnieuw bij stil. Want nooit en te nimmer kan dat een station zijn dat gepasseerd is. En voor wie dat wel is, laat die gewaarschuwd zijn, dan ontspoor je zo gemakkelijk, vroeg of laat. Omdat er niks beters is dan heel dicht te blijven bij hem die leeft in alle eeuwigheid. Het houdt mij klein. En hij wordt des te groter voor me. Daarom glorie aan zijn naam. Amen. We gaan zingen van Psalm 31, de versen 1, 2 en 5. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. Och, neig tot mij uw gunstig oren, schiet haastig toe, dat mij uw naam een rotssteen zij. En het vijfde, ik zal in uw goedheid mij verblijden. 1, 2 en 5 van Psalm 31. Wij willen ons laten onderwijzen door het eerste gedeelte van het formulier om het heilig avondmaal te bedienen. En we lezen dat gedeelte nu samen. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat we nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voort dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En we verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus, dat betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijn eed plegen, die hun ouders en alle die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven en gokken, hebzuchtig zijn en verder alle die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en van deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof er niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten om God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Wij gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u voor uw Zoon, uw Kind, Jezus Christus. We danken u dat u hem hebt overgegeven, nadat hij door de handen van mensen gegaan is, alsof het een stuk oud vuil was. Nadat hij zo over de tong gegaan was, waarbij hij werd gelogen en verloochend en verraden. En het zit ook ons in het bloed, o zo gemakkelijk, om Jezus even niet te kennen als ons dat maar wat beter uitkomt. Als ons te heet wordt onder de voeten, te moeilijk gemaakt wordt met vragen die soms op ons worden afgevuurd. Geef dat we u kennen, Heer Jezus Christus, en de kracht van uw opstanding en uw verheerlijkt zijn. En ook de wetenschap dat u eenmaal komt en dat tot aan die dag we geroepen zijn om u te gedenken, ook bij brood en bij beker. Doe dat totdat hij komt. Want daarin is onze sterkte gelegen. Niet in ons, o Heere, maar in hem, uw Zoon, Jezus Christus. En we danken u, o God, dat u woord houdt. Als de God van Abraham, Isaac en Jacob, die zich verbonden hebt aan mensen en die ook uw woord gestand hebt gedaan. U zegt nooit zomaar wat. Onze praatjes, daarmee proberen we gaatjes te vullen. Uw woord houdt stand in eeuwigheid. En het zal geen duimbreed wijken, waar de Mount Everest wel van zijn plaats verschoven is. Heere God, dan moeten we het van u hebben. van u die leeft in alle eeuwigheid en die omziet naar ons, ondanks ons. Die ons lief hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, opdat we in hem geloven, opdat we hem aanbidden en zijn naam belijden en uitdragen in onze woorden, in onze handel en wandel. We bidden u, laat die boodschap onder ons rondgaan, rondzingen op de goede manier van het woord, waarbij we u loven, maar ook wereldwijd, opdat tot in de uiterste hoeken van de aarde, tot in de verste verte, uw naam, Heer Jezus, gekend en erkend wordt, geloofd en geliefd. We dragen zo elkaar aan u op, in lief en in leed. We danken u voor nieuw leven dat er geboren mocht worden bij de familie Bron in Berlijn, waar een dochtertje Jaël werd toevertrouwd. We danken u ook voor Jasper en Jantine Bouwman, die ook een dochtertje kregen toevertrouwd in Lize. Geef dat deze ouders hun kinderen mogen voorgaan in het navolgen van de Heer Jezus Christus, opdat die ene naam onder de hemel gegeven ook in hun jonge leventjes al vroeg voet aan de grond krijgt. Voet in hun harten. Voeten in de aarde heeft het vaak, maar laat het landen in jonge mensen, opdat ze opgroeiend ook daarmee leven en die naam nooit meer kunnen missen. We willen u bidden, Heere God, voor degenen die blij zijn omdat ze heen leven naar een huwelijk. We dragen Willem en Rianne aan u op, die komende vrijdag elkaar het ja-woord hopen te geven. Zegent u hen met uw zegen. Ze kunnen niet zonder. En laat uw trouw hen ook vergezellen. Van dag tot dag. Want zo bent u. En zo doet u. En u neemt geen punt, geen komma van uw woord terug. Maar u laat het klinken. Opdat het ook in onze levens doorechoot. En doorklinkt. Wees, Heere God, ook met degene die ziekte en zorg kennen. We bidden u voor Dirk Noom. Wilt u hem nabij zijn, o God? En geef dat hij in zijn geslotenheid toch openingen mag vinden en krijgen. Om het ook bij u te zoeken. We danken u dat meneer Jan Buijs van de Waalbandijk weer thuis mocht komen uit Ede. En we danken u dat Nel van Beuzichem uit Nijmegen terugkeerde na een operatieve ingreep. Zorgt u voor mevrouw Ank van Heun, die werd opgenomen in het Rivierenland ziekenhuis in Tiel. En gedenk ook Joopie Vermeer, die daar verblijft om te revalideren op de schakelafdeling. Gedenk ook meneer Geurts en al die anderen die thuis ziek of mankerende zijn. Wil en naar lichaam en naar ziel een God van nabij zijn, op wie we kunnen bouwen, die we mogen vertrouwen, zonder wie we niet kunnen in voor- en in tegenspoed. Ontfermt u zich zo over ons, want zonder u kunnen we niet. Heere God, we bidden u voor alle voorbereidingen die er getroffen worden voor de vakantie Bijbelweek, waar ook elke week weer onze gave aan mag worden besteed bij de uitgangen. Laat al dit werk, toegespitst ook op de jonge kinderen van onze gemeente, daartoe mogen strekken dat ze uw kind Jezus leren kennen, liefhebben en loven tot eer van u. Zegen zo alle werk van zending en evangelisatie. Laat uw woord zijn loop hebben, ook daar waar het op weerstand stuit, met de kerk in de verdrukking, in de vervolging. We dragen allen die vluchtend zijn aan u op. Heere God, de massa, de stroom van vluchtelingen, die neemt nog steeds maar toe. Mensen die soms geen kant meer uit kunnen en hopeloos eraan toe zijn. Geef Heere uitkomst en wijsheid ook in deze. Wil ook het verdere van deze dag ons nabij zijn. Breng ons ook vanavond weer onder het geklank van uw woord, als onze oud-predikant mag voorgaan. Geef, Heere God, ook dan gezegende uren. Hoor ons, niet omdat wij dat zijn, niet omdat wij het waard zijn, maar omdat u die God bent die begonnen bent en die ook voleindigt en die trouw houdt in der eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. We mogen nu onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor het werk van de diakenen. De tweede rondgang voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde rondgang is bestemd voor het bouwfonds. De vakantiebijbelweek vraagt van harte uw bijdrage in de bussen die bij de uitgang hangen. Van harte aanbevolen. Wij zingen ook uit Op toonhoogte 52. Wie op de Heer vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft. Waarbij we natuurlijk wel moeten aantekenen dat de trouw van de Heere God toch steviger is, zoals we hoorden uit Jesaja 54. Op toonhoogte 52. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.